Hallo en welkom bij de Road to Grow podcast. Vandaag zit Els voor mij, nestcoach voor mama's. Ik had er nog niet van gehoord, het is iets nieuw voor mij, dus ik ben zelf ook heel benieuwd. Ik heb gezien dat je na zelf een parentale burn-out, zelf een wending aan je carrière hebt gegeven. En nu ook mama's, ouders, begeleid, trajecten aanbiedt. Je hebt ook een boek geschreven, een warm nest. Je hebt dus helemaal verdiept in het onderwerp. Een dubbele win, denk ik, voor deze podcastreeks, omdat je zelf in je loopbaan een wending hebt genomen. En daar waarschijnlijk wel wat over kunt vertellen, maar ook veel kunt vertellen over het topic dan van die parentale burn-out. Ik zou zeggen welkom en vertel misschien eens eerst heel kort in 2-3 zinnen, ja, wie is Els?
Ja, ik ben Els. Ik ben in eerste instantie mama van 2 tienerzonen. Ja. De oudste is 19 en de jongste is 16 in september. Ik ben 21 jaar getrouwd met mijn man. En ik ben verpleegkundige op een couveuseafdeling. En ik heb inderdaad, zoals u al vertelde, even een zware periode gehad een paar jaren geleden. Ja. Wat aan mij heeft doen beslissen om niet per se een andere wending, maar een pad dat naast het andere pad loopt.
Want je bent ook nog altijd wel...
Ik werk nog altijd als kinderverpleegkundige in een ziekenhuis. En tot nu toe ben ik nog niet van plan om die job op te geven, omdat ik de inhoud van die job heel graag doe.
Ja.
Maar ik miste iets. Door privéproblemen ben ik dan ook een beetje gaan zoeken, hulp zoeken. En ik miste ook iets in mijn job. Dus ik ben toch wel wat meer gaan verdiepen in het andere soort hulpverlening, om zo te zeggen. Niet echt in medische, maar zo meer mentale begeleiding. Ja. Hetgeen dat ik eigenlijk in mijn job zelf als verpleegkundige elke dag doe. Ja. Mama's begeleiden. Zowel medisch, hè, met de verpleegtechnische dingen, maar zeker ook mentaal.
Komt daar zeker wel ook aan bod, denk
absoluut.
Ik.
Ja. Ja, dat is eigenlijk het overgrote deel van mijn job. Dat is de mama's eigenlijk mentaal begeleiden bij borstvoeding, bij het per kerstverse mama zijn.
Dat zijn uitdagingen, kan ik ondertussen van meespreken. Ja, eigenlijk heel mooi, want doordat je zelf door die moeilijke periode bent gegaan, is daar dan voor u wel iets uitgekomen wat u een nieuw pad heeft gegeven.
Ja, absoluut. Ja, en ik spreek, in het begin sprak ik veel van een parentale burn-out. Nu, als je dat gaat opzoeken, daar bestaan definities over.
Ik heb het ook opgezocht, inderdaad.
Het is ook niet zo heel bekend. Eigenlijk komt het erop neer dat je de zorg voor je kinderen niet echt meer aan kunt. Mm-hmm. Daar komt het een beetje op neer. En van een klassieke burn-out, werkgerelateerd, kun je zeggen, oké, ik ga een paar maanden thuis zitten en ik bekijk wat dat er moet veranderen. Maar van je gezin kun je niet zomaar even wegstappen. Nee. Je kinderen blijven er.
Ja.
Ja, ik spreek nu dikwijls over een overbelasting van mijn systeem in plaats van een parentale burn-out. Maar dat komt bijna op zelf.
Ja, want ik dacht eigenlijk bij parentale burn-out ook wel direct aan het feit dat omdat die term burn-out zo bekend is, dat wel werkgerelateerd was, maar dan zo de combinatie misschien van die verschillende ballen in de lucht
te houden. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. Dat is waarom dat ik mezelf die noemer ook heb gegeven, mijn eigen gediagnosticeerd heb, om zo te zeggen. Bij mij was het inderdaad de combinatie van een huishouden doen, zorgen voor de kinderen, een huilbabytje ook in het begin gehad. Dus de combinatie van werken, huishouden, zorgen voor je kinderen en dan nog een beetje me-time en kwaliteitstijd met uw echtgenoot vinden. En al die ballen draaiende houden, al die bordjes draaiende houden, dat is niet evident.
Nee.
En op den duur loopt u zelf voorbij en dan worden geconfronteerd met dingen dat je denkt, oei, ai, en dan komen er frustraties en zorgen en ruzies naar boven binnen je gezin, maar ook voelt je niet goed op je werk, omdat het allemaal te veel wordt.
Ja, je bent ook niet, je bent één persoon, hè?
Je bent één persoon,
thuis,
voilà,
je neemt dat mee.
Maar dus die combinatie, dus al die rollen naast, hè, mama en collega en verpleegkundige en vrouw van en vriendin, dat als je dat allemaal heel goed probeert te doen, dan kan dat wel eens boven je hoofd groeien.
Ja, en wat waren dan zo voor u, of wat ziet je misschien ook bij de mensen die je begeleidt, zo veel voorkomende signalen om te herkennen van oei, misschien is dat iets, allee, of ga ik in die richting?
Bij mij was dat vooral heel emotioneel worden, bij de minste trigger eigenlijk. Gefrustreerd ook. Ik liep op de toppen van mijn tenen. Ik was heel erg gespannen. Ik had altijd het gevoel dat ik moest. Dat ik zo het zelf niet meer in handen had. Dat ik voelde me precies een marionetteke. Dat langs alle kanten getrokken werd. Zo, boosheid en frustratie van het loopt hier niet zoals ik wil dat het loopt. Mm-hmm. En waarom doen mijn kinderen nu niet wat ik vraag of wat ik verwacht? Hè? Ja. Waarom helpen die nu niet? En waarom zien mijn man nu niet dat daar nog wat aan staat voor te strijken? Dat allemaal op mij terecht kwam. Dus heel veel frustratie, waardoor dat je ook er steekt heel veel energie in. Dus heel erg moe. Heel veel wenen voor de minste prul. Ja, eigenlijk echt. Ja, je zit in de zikkel, komt thuis van je werk en je zakt als een patatzakje ineen en je begint te halen.
Ja.
En je weet eigenlijk zo niet direct van, wat is hier nu gaande?
Ja, wat is er gaande? En ook, je kunt dat zo misschien een beetje zien als van die domino-steentjes. Ja. Van welk domino-steentje moet ik hier nu, waar moet ik dan eerst aan gaan werken of hulp inzoeken om de rest ook in gang te krijgen. Ja. Hè? Moet ik dan aan een psycholoog, aan een burn-out coach? Of
wie gaat dat aanspreken? Hè? Want ik sprak heel veel, een heel groot netwerk, mijn familie, zus, hè, vriendinnen.
Ja.
Maar je mist daar toch wel, die geven allemaal heel veel advies en dat is heel fijn. Maar zo de echte professionele hulp. Ja, ja. Allee, ik vond geen antwoord. Ik zocht hulp en ik begon op te ruimen. Want dat is mijn eerste stap eigenlijk. Ik begon op te ruimen en ben eerst een cursus professional organizer gaan volgen zelfs, om echt proberen die controle en structuur en rust rondom mij te krijgen, want ik kon thuis ook niet meer tot rust komen. Dat was altijd wel iets te doen, ik zag altijd wel ergens werk. En op den duur, het was thuis spanning, maar ook in mijn hoofd constant spanning. Omdat ik zo in die druk zat van, er moet hier zoveel gebeuren. Ik was altijd maar voor iedereen aan het zorgen, voor mijn kinderen, voor het baby's op het werk, voor mijn man, voor mijn familie, vrienden. Ik vergat één ding, mijn eigen. Hè.
Wanneer weet je dan van, nu is het tijd om hier hulp bij te zoeken?
Er zijn verschillende triggers. Het is eigenlijk een beetje een samenloop van omstandigheden. Ik ben op 4 jaar tijd al mijn grootouders verloren, op korte tijd.
Ja.
Dus dan staat ook wel eens even stil van, dat kan hier heel snel gedaan zijn. Ook al zijn dat oude mensen, hè, want grootouders sterven nu eenmaal. En mijn schoonbroer is heel onverwacht uit het leven gestapt ook. Ja. Dat is ook een hele trigger geweest bij mij. En ondertussen ruzies thuis. Constant ruzies thuis. Ja.
Je voelt gewoon van klop op de toppen van mijn tenen. Echt? Het is niet aangenaam meer voor mezelf.
Ik was mijn kinderen, er waren geen knuffels meer. Er was constant spanning in huis. En dan, ik ben wel iemand die niet bij de pakken blijft zitten. En echt wel de koe bij de horens vat en hulp gaat zoeken. Ik ben daar helemaal absoluut niet beschaamd voor om professionele hulp in te schakelen. Dus ik ben beginnen googlen en op Facebook en van alles gaan zoeken. Ik was ondertussen al met die professional organizer bezig, die cursus. Dus ik wist wel van, opruimen helpt wel. Maar dat was blijkbaar toch niet genoeg om echt de rust te vinden. En dan ben ik een life coach terechtgekomen. En daar heb ik heel veel inzicht gekregen. Yeah. Daar heb ik kleine 2 jaren in begeleiding geweest. En ondertussen gebeurde er nog van allerlei situaties thuis. Maar doordat ik zelf de aandacht op mijn eigen ging vestigen, zag ik ook mijn eigen patronen. En besefte ik dat ik inderdaad een enorm perfectionistisch patroon meedroeg.
Ja.
Dat ik ook wel hoogsensitief was. Emotioneel en heel gevoelig. En die antennetjes die altijd omhoog staan. En daar reageerde dan ook eens zo extra op.
Ja, voilà, uitvergroot. En ik denk ook dat perfectionisme, we bekijken dat heel vaak vanuit een werkcontext. Ja. Maar je neemt dat eigenlijk ook mee naar huis. Hè? Dat vertaalt zich ook in je opvoeding en in
je wilt een goede moeder zijn. Ja. Je vraagt constant bevestiging aan je kinderen. Allee, bij mij was dat toch zo.
Yeah.
Ik was constant op zoek naar bevestiging van, doe ik dat hier goed als mama?
Yeah.
Als moeke, hè, want mijn kinderen zeggen moeke tegen mij. Ik was constant op zoek naar bevestiging en ik kreeg dat niet, want ik verwachtte heel veel van mijn kinderen. Yeah. Maar dat
zijn kinderen. Je kind geeft niet zomaar bevestiging van,
dat is ook niet de bedoeling. Nee. Kijk eens naar jezelf.
Yeah.
Als jij zelf iets verandert en rustiger in het leven gaat staan en het moet niet, dan straalde dat uit naar je kinderen. Dat is niet zo letterlijk gezegd, maar dat zijn allemaal inzichten die ik gekregen heb.
Yeah.
En dat heeft bij mij wel een hele grote klik gemaakt van, het moet hier. hier eigenlijk voor? Wat moet het? Hè? Ja. Waarom doe ik het hier? En wat is nu eigenlijk het allerbelangrijkste in mijn leven? En dat, ja, dat is mijn gezin. Hè?
Ja, ja, het is dat.
Dat is, dat is mijn gezin. Mijn werk ook, want daar haal ik heel veel voldoening uit. Maar geleefd voor je kinderen.
Ja. Want welk onderdeel heeft werk op dit moment voor u in uw leven?
Bij mij is dat echt verweven. Hè? Dat is mijn werk. Ik heb heel lang gewerkt om te leven en omgekeerd. Ja. Omdat van kleins af aan een hele grote moederwens, kinderwens gehad. Ja. Ik speel altijd met popjes en zo. Dus het was eigenlijk heel vanzelfsprekend dat ik in de kinderverpleging terecht gekomen ben. Dat is gewoon zo gevloeid. En dan nu bij de baby's. Dat is echt een magische klik dat, dat er gebeurt. Met de mama's ook. Dus dat vloeit heel fel in elkaar. En omdat het dan thuis begon fout te lopen, dan begin je nog harder te twijfelen aan jezelf. Dus het was bij mij, ja, door mijn job, dat vloeit heel fel in elkaar.
Ja, ja. Eigenlijk nu dus, als mensen die luisteren zich herkennen in dat verhaal en denken van oei, hè, dat is heel herkenbaar, kunnen ze nu dus ook bij u terecht.
Absoluut.
Voor begeleiding. Absoluut, ja. Wanneer kwam dat besef of hoe zijn je daartoe gekomen van ik wil daar nu zelf eigenlijk ook iets mee gaan doen? Dat je zo kwam van ik wil mijn carrière een wending geven en dat gaan doen?
Ja, ik ben dus eerst die opleiding voor opruimcoach gaan volgen. En dan ben ik daarmee naar buiten gekomen ook. Ben echt onderneemster geworden. En met de bedoeling van ik ga de mensen helpen opruimen.
Ja.
Maar daar bleef altijd ergens iets wringen. En iets ondertussen was ik nog in begeleiding bij mijn therapeut, bij mijn lifecoach.
Ja.
Dus ik was heel fel gericht op dat ontspullen en ruimte maken. En orde en overzicht om zo rust te krijgen. Maar op een gegeven moment kwam er toch die klik van ja, maar wat is nu het belangrijkste? Ik ging weer al heel fel op in mijn job.
Yeah.
Ik wou per se opruimcoach en mensen bij mij krijgen, waardoor dat ik weer een stukje mijn kinderen aan het oog verloor. En dan, door met die therapie kwam toch ergens ineens de klik van ja, mijn gezin is echt wel, het moet niet allemaal. En ineens had ik zoiets van, ah ja, je hebt ontspullen. Maar je kunt ook ontmoeten.
Ja.
Dat je dat in je hoofd, met een strippen tussen,
ontmoeten,
hè, iets niet meer moeten doen. En zo die klik. En dan, ik had heel veel geschreven ook tijdens mijn therapie, maar ook in mijn ding van ontspullen en naar mijn cliënten, waar dat ik bij ging opruimen. Heel veel in mijn nieuwsbrief en op Facebook, heel veel teksten geschreven en een blog ook. En dan, op den duur had ik zoiets van, maar eigenlijk, als je dat hier allemaal samenlegt en die puzzel maakt, hetgeen dat ik wil, is gewoon warme nestjes creëren.
Yeah.
En een warm nest gaat niet alleen over een opgeruimd huis, maar het gaat ook over verbinding tussen ouders en kinderen en over zelfzorg, want als een mama niet voor zichzelf zorgt, kan die ook niet voor haar kinderen zorgen.
Ja, dat snap ik. En dan denk ik, komt het niet heel vaak voor, hè, in zo bijvoorbeeld parentale burn-out of die overspannenheid. Het is toch bijna, alleen mensen die ouders zijn, altijd een combinatie, denk ik, tussen die rol van ouder en werk. Die een balans, dat vind ik zelf ook soms nog moeilijker, omdat ik werk heel graag en ik ben heel graag thuis bij mijn gezin.
Ja.
En dat is dan soms wel een tweestrijd van. En dat is iets anders, want soms kan burn-out ook zijn van ik wil niet gaan werken, ik voel het helemaal wringen in mijn lijf, ik wil niet gaan. Bij mij was het meer de uitdaging van ik wil beide. En ik vind het soms, kiezen voelt dan soms als verliezen.
Voilà. En dat is bij mij inderdaad ook wel heel veel, want ik ben doodgraag op het werk. Ik haal daar heel veel voldoening uit. Maar terwijl ik op het werk was, voelde ik mij schuldig, want ik kon niet voor mijn kinderen zorgen, want die moesten naar onthaalmoeder. En ik had thuis een hele hoop werk dat ik zelf moest doen, dacht ik toen nog. Of dat niet per se dan
door
moet. Maar
inderdaad,
het is geen tweestrijd. Dat is het fijne aan mijn job. En dat is ook waarom dat ik vind dat ik niet echt in een klassieke burn-out zit, omdat ik de inhoud van mijn job nog altijd heel graag doe. En ik zal altijd met mama's en kinderen blijven werken, met mama's en baby'tjes, maar dan in mijn coachingpraktijk, vooral mijn mama's die te veel boertjes willen draaien houden en daardoor zichzelf verloren zijn. En terug naar die essentie. Daarom dat ik mij ook minimaliseercoach ook wel noem. Minimaliseren is niet alleen ontspullen, maar dat is veel breder. Dat is echt je richten op de essentie van je leven. Wegdoen wat dat je er meer nodig hebt. Zowel,
al die ballast.
Ja, al die ballast, maar zowel spullen als
je
negatieve gedachten.
Yeah.
Als spanning in je lijf. Yeah. Dus al wat dat je meer dient, wegdoen.
Dat wou ik net zeggen. Dat helpt mij vaak om te denken zo van wat dient mij niet meer? Want heel vaak blijven we vasthouden aan dingen die we... Ja, het gedrag dat je nu toont, dat komt van ergens.
Ja.
En dat is omdat dat op een bepaald punt in je leven u gediend heeft.
Ja.
En je blijft dat doen uit gewoonte. En dat helpt mij soms wel om te denken van, oké, dat patroon of dat gedrag dat ik nu toon, dient mij dan nog? Of is dat eigenlijk iets dat ik zo mag buitengooien?
Absoluut. Ja, en je krijgt dat eigenlijk voor een stukje mee uit je opvoeding. Een perfectionistisch patroon wordt heel vaak van generatie op generatie doorgegeven, totdat er eens iemand tegen de deur loopt en voelt van, dat klopt hier niet, en dan omdraait. Ja. En daarmee aan de slag gaat. Mijn zoon heeft ook een groot stuk van mijn perfectionistisch patroon overgenomen. Ja. Die heeft mij een spiegel voorgehouden door zijn gedrag. En dat was ook een van de triggers. Ik dacht van, oh, dat wil ik niet. Hoe doe je dat nu? Die zo alles willen perfect doen en heel gespannen. Die studeert ondertussen eerste jaar aan de NIVO. Dus dat is echt een goede student.
Ja, ja.
Die studeert heel goed.
Moet ook over zichzelf waken. Voilà. Ja, ja.
Ja, dus nu ben ik er constant voor te zeggen van, Sander, even op de rem gaan staan. Ja. Neemt u pauze. Op tijd eten en slapen.
Ja, ja. Maar wel confronterend, denk ik, dat je dat dan zo in je kind ziet terugkomen.
Absoluut. En dat is een van de triggers geweest, omdat hij zo verbaal, ik mag toch wel agressief met momenten reageerde, terwijl dat absoluut niet inzat in dat kind, want zo kenden wij hem niet. Maar door die stress en die spanning van die studies, en dat moet hier goed, en het moet hier goede punten, kreeg ik een spiegel voor, want ik was vroeger ook zo. Ja. Altijd proberen het zo goed mogelijk toch maar om die bevestiging te krijgen van, je bent hier goed bezig.
Ja.
En hij heeft mij een spiegel voorgehouden, waar ik hem nog altijd dankbaar voor ben. Hij beseft dat
Dat was onbewust.
Maar dat is een van de triggers ook wel geweest. Ja. Ik hoor heel veel mama's en ik zie heel veel mama's oplossingen zoeken of hulp zoeken voor het gedrag van hun kind. Ja. En mijn eerste reactie is dan altijd van, kijk eerst even naar jezelf. Yeah. En ga eens even met jezelf en zet eens eerlijk met jezelf. En als je jezelf al een stukje verandert en anders durft kijken naar je kind, gaat je kind sowieso ook anders worden.
Ja, ja, zeker.
En dan lost het eigenlijk zichzelf op. Maar ik heb ook met mijn jongste heel veel therapeuten afgelopen, want daar was dan ADHD opgeplakt en dan werd er ASP opgeplakt. Allee, dat was van alle labeltjes dat kind kreeg. Totdat ik zoiets had van, kijk naar jezelf.
Maar ik geloof ook heel hard, en dat is met kinderen, maar eigenlijk kun je dat ook naar een werkcontext vertalen, naar collega's en zo, dat de instelling en de mindset die je zelf hebt, heeft altijd invloed op anderen. En bij ons, met ons zoontje, dat gaat nu allemaal ook gewoon nog heel goed, dus ik kan me daar misschien minder over uitspreken, maar we hadden wel zelf op voorhand zoiets als koppel ook van, we gaan echt proberen zelf chill te blijven, omdat we geloven dat we dat uitstralen en dat je daar ook een chiller en baby van hebt.
Absoluut.
Waarmee ik niet wil zeggen dat als je een huilbaby hebt, dat dat altijd je eigen schuld is, want er zit natuurlijk verschil. Ja. Maar ik geloof wel heel hard dat je daar wel impact op hebt.
Absoluut, zeker. Absoluut. Want ik kom op mijn werk met veel baby's in huilbaby's ook in contact. Want ik werk zowel op couveuse als op de kinderafdeling, dat is één team.
Ja.
Dus daar komen ook huilbaby's. En als je gewoon met de mama's al in gesprek gaat en je ziet de mama's rustiger worden, dan worden die baby's ook rustiger.
Ja, ja.
Dus dat is echt een wisselwerking tussen die twee. En dat is zo mooi om te zien. Maar de mensen zijn zo... Een baby kan ook alleen maar huilen.
Die dat is de enige manier om te tonen.
Die heeft geen andere manier om te communiceren. Dus als je huilt, wil je niets zeggen.
Is dat heel mooi, want je kunt dat echt vertalen, vind ik, naar een werkcontext. Oké, een collega kan meer dan huilen, maar heel vaak hoe mensen iets uiten van weerstand of zo, daar zit altijd iets achter. Absoluut. En dat is eigenlijk hetzelfde. Vaak is dat een actiereactie op hoe jij bent en wat jij toont. Ja. En daar komt een reactie op in de vorm van weerstand. Ja. Het is een kwestie van kijken naar jezelf en wat zit er achter die weerstand.
Hetgeen een zinnetje dat mij elke dag terug in mijn hoofd schiet en dat ik heel fel aan vasthoud, dat is als je kritiek krijgt of als iemand een oordeel of kritiek geeft, dat zegt altijd meer over de persoon zelf dan over
dat is altijd een reflectie vanuit zichzelf.
Altijd. En als je dat in je achterhoofd kunt houden, ook op de werkvloer, want we hebben in ons team, dat is denk ik ook wel een trigger geweest, echt wel een heel perfectionistische, mijn hoofdverpleegkundige, dat is een pracht van een hoofdverpleegkundige, ik kan daar echt niks slecht van zeggen, maar die wil het ook heel goed doen. En die legt een druk hoog voor haarzelf en voor haar team. Ja. zien. Ja. En dat moet in de medische wereld, want daar mogen absoluut geen fouten gebeuren.
Nee, waar dus dat je in andere contexten vaak zegt, fouten maken mag je, moet daarvan
maar
leren.
Maar bij ons mag dat niet. Nee. Want als je een milliliter verkeerd optrekt van de medicijn, dat is verschrikkelijk. Ja, hè? Dus, en je zet met mensenlevens bezig. Ja. Dus dat moet correct zijn en dat moet juist zijn. Maar ja, dat brengt een spanning en een druk mee onder je team. En als iedereen zo gespannen is en perfectionistisch ingesteld, met de beste bedoelingen, want iedereen wil met het beste, want al mijn collega's zijn schatten van mensen, maar die willen allemaal het beste voor de patiënten en voor hun team. Maar de lat wordt heel hoog gelegd, want dat zorgt dat er een hele grote druk komt.
Je creëert een bepaalde cultuur en dat is eigenlijk, dat zet zichzelf in gang. Want ik heb dat ook gehad bij mijn eerste werkgever. Daar gingen geen mensenlevens vanaf, maar wel jobs van mensen gingen daar wel vanaf. Ja. De lat lag daar ook heel hoog, omdat dat ook het imago was. Het is een bedrijf met ook best naar de buitenwereld het imago van kwaliteit te leveren. Ja. En je werd dus ook al aangeworven op het feit, de mensen die aangeworven werden, maar dat was wel goed te zeggen, daar werden al geselecteerd op mensen die de lat voor zichzelf hoog legden. Ja. Dus dat waren al, wij waren al met z'n allen mensen die dat in ons hadden.
Ja.
En dan komt er nog eens in de cultuur, hè, waar dat ook is. En dat versterkt elkaar. Ja. En dan viel de ene na de andere uit.
Absoluut.
En de werkdruk wordt nog hoger voor de rest. En dat zet zichzelf in gang.
Ja,
dus dat
is nu bij ons in de zorgsector. Niet alleen op onze afdeling, maar je ziet dat de jonge mensen, en ik heb daar alle begrip en alle respect voor, zijn heel veel jonge collega's die na een aantal maanden of jaren eruit vallen, omdat het gewoon te veel wordt.
Ja.
En wat dat inderdaad als gevolg heeft, dat een druk op de werkvloer nog hoger wordt. Want al het werk komt op een beperktere groep.
Ja, en nieuwe mensen zoeken, maar die moeten ook weer opgeleid worden. En dat vraagt ook weer aandacht.
Ja. Dus dat brengt weer spanningen mee. En de anciens die weten hoe dat moet en die blijven doordoen. Ja. Want die zitten al in, maar die nieuwe moeten daar dan tussen komen.
Ja.
Dus dat is echt niet evident.
Nee. En het is ook een misvatting dat je in burn-out gaat doordat je de job niet graag doet. Want het zijn vaak net de mensen die heel graag hun job doen.
Ja,
die
te goed.
Die zich daarin verliezen eigenlijk. En niet op tijd in de grens.
Die de balans niet meer. Hè. Die het vergeten voor zichzelf te zorgen. En die te veel voor de job. En dan zet ik in disbalans. En dan...
Ja, inderdaad. Fysiek en mentaal. En inderdaad,
mentaal,
zoals je al zei. En zeg, als ik nu, of als mensen zoiets hebben van parentale burn-out, ik herken dat wel. Zo'n begeleiding, wat moet ik mij daarbij voorstellen? Want ik weet, burn-out coaching, werkgerelateerd.
Ja.
Je moet niet helemaal uit de doeken doen hoe dat er in detail uitziet, maar wat moet je daarbij voorstellen eigenlijk?
Ja, ik begin sowieso altijd eerst met een uitgebreid intakegesprek voor te zien van, waar wringt het hier? Mm-hmm. Wat gaan we je doen? En dan is dat eigenlijk een beetje een op maat gemaakt traject. Ik ga ook niet zeggen van op 6 maanden zet het daar vanaf.
Yeah.
Of we doen zoveel sessies.
Yeah, yeah.
Dat hangt er een beetje vanaf. We starten en dat wordt elke keer opnieuw verlengd als er nood aan is. Dus dat is heel persoonlijk. Omdat elk verhaal is ook anders.
Mm-hmm. Is dat ook een stukje life coaching, want het gaat veel breder.
Er komt veel meer bij kijken.
Ja, het heeft ook een impact op werk en hoe je op je werk zit.
Eigenlijk want het komt allemaal terug op je eigen en hoe staat in het leven en hoe is je mindset en leren. Anders inzichten en eerlijk zijn met jezelf, anders inzichten krijgen door, ik stel dan vragen aan de mama's en de papa's en dat ze even moeten naar zichzelf kijken.
Ja.
Ik heb verschillende tools en oefeningen dat ze opdrachtjes voor thuis ook te doen voor zo wat te oefenen.
Ja.
En voor zo wat schrijfopdrachten ook, werk ik ook heel veel mee, omdat dat mij persoonlijk heel veel helpt.
Mm-hmm.
Sommige praten liever, maar
zo journalen meer en zo.
Journalen, die het zijn gewoon van hun afschrijven of gewoon benen.
Ja.
Halen.
Ja.
Het moet er toch uit.
Dat is een fase dan eigenlijk.
Ja.
Hè?
Ja. Ja. Ja.
Ik hoor je veel praten over de mama's. Wat is zo de rol van papa's? Of merk je dat het wel vaker voorkomt bij mama's?
Er komen voornamelijk mama's naar mij. Nochtans dat ik ook al wel vragen heb gehad van papa's. En ik begeleid die ook wel. Maar draai het of keer het zoals je wilt. Er is een verschuiving. Hè? Want er zijn, gelijk als we de nieuwe papa's noemen, er is een verschuiving bezig. Dat de papa's inderdaad ook wel de taken van de vrouw eigenlijk. Vroeger was dat heel klassiek. Maar het zit dan nu op het werk toch ook wel dat meestal het zorgende zit toch wel meer bij de mama's. Het zijn heel veel papa's die even goed als zorgende hebben. Maar als je het echt grosso modo bekijkt, zit het zorgende toch echt voor een stukje een mama bevalt.
Ja. Ja.
Dat is letterlijk, dat komt uit uw buik. Terwijl de papa, nu ik zeg het, er zijn heel veel papa's die minstens evenveel doen. En het is, er is een mooie verschuiving, kan dat alleen maar toe. Ja.
Wat ik ook had gelezen, is dat er 10% van de vrouwen, het was voor vrouwen denk ik, in zo'n parentale burn-out zit. Heb je daar zicht op qua cijfers of zo? Of nee? Of
da-
nee?
Daar kan ik eigenlijk eerlijk gezegd nog niet veel. Nee, ik heb
en op zich denk ik ook, als je er studies van zou bekijken, waarschijnlijk is dat een heel sterke onderschatting. Of hoe zeg je dat? Want er zullen er heel veel zijn die nog geen hulp zoeken.
Dat is de grootste uitdaging voor als je in zo'n probleem terechtkomt, om hulp te durven vragen. Dus ze zullen er inderdaad diegenen die hulp gaan vragen, die daar cijfers van terugvinden. Maar er zijn er heel veel die geen hulp durven vragen, of die gewoon bij familie en vrienden wel terecht kunnen en daar geholpen worden. Ja. Dan kunnen die dat lichter maken. Maar je moet het wel durven.
Heel belangrijk, dat vangnet. Absoluut. Ja, dat merk ik ook. Allee, bij ons gaat dat nu allemaal heel goed, maar als ik zie bij vriendinnen die wel meer bijvoorbeeld een huilbabytje of zo hebben, dan is dat vangnet zo belangrijk, want dat is iets dat ik zelf al merk, ook al komt dat bij ons zelfs niet zo vaak voor, maar met minder slaap of weinig slaap zet je gewoon een andere mens.
Absoluut. Dat is echt uw slaap nodig. En dat is de zelfzorg waar ik echt heel veel de nadruk op leg. Die zelfzorg voor mama's en papa's, dat is zo belangrijk. Ja. Het is echt geen schande om uw baby even naar een babysit of naar de grootouders te doen. Ja. Er is een spreekwoord, je zult het waarschijnlijk wel kennen. It takes a village to raise a child.
Dat is
gewoon zo. Hè.
In andere culturen is dat ook letterlijk zo.
Dat is gewoon zo.
Hè.
Ja, in andere culturen geven ze zelfs borstvoeding aan elkaar schuldig. Maar wij zitten in onze westerse maatschappij nog altijd in een individualistische samenleving. En daar zijn we zelf een beetje het slachtoffer aan het worden. Yeah. Omdat wij beschaamd zijn om een of andere reden om hulp te zoeken. Nu, er is een mooie verschuiving aan de gang. En alleen we zien wel dat er wat netwerken komen en mama's die mama's helpen. Dus ik kan dat alleen maar toe.
Ja, zeker.
Het is echt nodig.
Want ook dat heeft dan impact op je werk. Hè? Als jij slecht slaapt en zo, dat heeft ook weer impact.
Absoluut,
hè? Heb je zo tips voor mensen die zo die tweestrijd wel voelen, zoals mij, van... Ja, dat je het gevoel hebt van ik werk graag, maar ik ben ook graag bij mijn kind. Hoe verenig je dat op een goede manier?
Eigenlijk, voor die zelfzorg toch niet uit het oog te verliezen. Ja. U niet schuldig te voelen, die oma of die tante of die vriendin, die past maar al te graag
eens dat is zeker. Op hun kind. Dat twijfelijk
die bieden het dikwijls gewoon op een schoteltje aan. Dus aanvaard de hulp. Als je hulp krijgt, aanvaard het. En voel je alstublieft niet schuldig als je al is maar een avond voor jezelf neemt, een paar uurtjes. Wat ik ook heel vaak zeg is, het hoeft niet per se een hele dag of een hele avond te zijn, maar bouwt voor jezelf wat pauzemomentjes per dag in.
Ja.
Dat je echt even een ommetje gaat maken, dat je even van een bureau weg...
Dat was ik aan het denken van, ik ga zo regelmatig eens een moment plannen om met een boek in een café of zo, zeg je een koffie of een thee te gaan drinken ergens, met een boek en zo, een uurtje of zo.
Absoluut.
Omdat ik had onlangs met iemand gesproken, iemand dat ik gewoon ken, en ik denk als ik zo nu hoor, want zij is in burn-out gegaan, maar ik denk eigenlijk dat dat ook voor een stuk parentale burn-out was, want toen ik met haar sprak, zei ze ook van, die kindjes zijn ik denk 3 en 2 of zo, ik weet het niet exact. Ja. En ze zei van, ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik in die 3 jaar nog geen moment zonder kinderen ben geweest. Allee, of alleen ben geweest, zo was het. Want wel zonder kinderen, maar niet alleen, want het was... Van thuis naar het werk waar mensen waren, waar ze begeleidingen deden. Het was dan van werk terug naar huis, waar dan de kinderen. Ze zei, ik ben eigenlijk de laatste 3 jaar nog nooit alleen geweest. Ja. En dat was voor haar zo'n inzicht van, ik heb af en toe gewoon eens even een uur voor mezelf.
En al is het maar inderdaad gewoon, uw kindje bij een baby, dat je te voet naar de bakker wandelt, bij wijze van spreken. Ja. Dat je even weg van alles, alleen.
Ja, ja.
En dan even die batterij. Dat hoeft niet lang te duren, maar dat is wel essentieel. Dat is echt wel heel belangrijk.
Dat is ook wel een verschuiving die ik zie, want in Nederland, mijn vriend is van Nederland, merk ik dat dat al veel populairder is. Ja. En hier komt dat op, zo de kraamzorg en zo.
Ja.
Beroep doen, dat is een beetje wat je daarnet zei, van... Doe beroep op de hulp die bestaat.
Absoluut.
Want er zijn dan mensen die zoiets hebben. Nee, en als je het niet nodig hebt, is het oké. Okay, maar toch ergens zo precies de trots. Bij ons ging het allemaal supergoed. En ik ben supersnel hersteld. En Stan deed het supergoed. En toch kwam die kraamzorg super... Allee, dat was heel wenselijk. Want al is het maar om eens even wat administratie te doen die je moet regelen als je een kindje hebt gekregen. Of
dat
zo.
Is dat stukje van It Takes a Village to Raise a Child. Heel veel ouders die nu bevallen, mama's en papa's die nu bevallen... de grootouders die werken ook nog.
Ja.
Dus die hebben ook niet de kans voor de kinderen op te vangen.
Ja.
Dus, maar er bestaan zoveel, inderdaad, vroedvrouwen, kraamhulp. Je hebt verschillende instanties, gezinshulp, die het, waar dat je het gewoon kunt aanvragen. Ja, oké, ik moet dat natuurlijk wel betalen, alhoewel kraamhulp...
Ja, ja, wordt redelijk veel terugbetaald, hoor. Zowel door de mutualiteitendeel als als je hospitalisatie.
Natuurlijk, je moet het wel willen aanvaarden.
Ja,
en
dat
is het begin al, hè, van durven zeggen van oké, ik geef het hier uit handen. Want dat zie ik bij heel veel mama's van ja, maar nee... He, want dan doet hij dat niet te goed gelijk als
ja,
dat
ik wil niet iemand dat voor mij kookt of zo. Ja. Ik dacht, jawel, please.
Ja,
iemand, iemand die kraamt in
is nog zoiets. In plaats van een cadeautje te geven, vragen ze eten. Hè?
Ja. Dat is in Nederland ook veel. Zo'n Nederlandse vriend die kwam bij ons met echt zo eten.
Ja,
super dankbaar.
Ja, dat is echt praktische hulp waar je zoveel aan hebt.
En dat is durven vragen. Ik heb dat zo eens gevraagd aan mijn grootmoeder. Van, allee, zo die vroeg dat. En ik zei, oh ja, zo'n ovenschotel of zo.
Ja.
Dat is zoiets dat je, dat is moeilijk om te vragen of zo. Maar eigenlijk, dat is zo.
Mensen doen dat met veel plezier.
Ja, dat is.
Want ze vragen altijd, maar wie kan ik u plezier doen? En in plaats van dan een hele babylijst vol met spullen, vraagt inderdaad.
Ja.
Ik heb van mijn moeder bij de tweede een jaar poetshulp cadeau gekregen.
Zie, eigenlijk.
Als geboortecadeau, want ja, we hadden alles al. Hè, niet beschaamd over zijn, want als je het niet aanvaardt, er is maar iemand die er last van heeft en dat is ze zelf.
Ja, ja,
want je blijft verder boteren en ja.
Ja, mijn beste vriendin die is nu zwanger van een tweeling.
Ah,
en dat is ook het advies dat ik haar zo probeer er eens te geven van aanvaard gewoon alle hulp die je gaat krijgen. Want iedereen heeft natuurlijk altijd een heel sociaal vangnet en zo, dus daar moet je ook rekening mee houden. Maar aanvaard gewoon de hulp.
Het doet de mensen die de hulp willen geven
een
echt wel een plezier.
Ja, ja dat is.
Dus die doen dat echt met de beste bedoeling en met veel plezier. Dus pak het maar aan. Ze geven het, pak het aan. Want je wordt wel moeder, dat je verandert inderdaad heel je leven staat op stelte. Dat je mama zet.
Ja.
Want alles verandert gewoon.
Ja.
Dat is gewoon zo. Dat kun je niet buiten. Maar je blijft nog wel altijd dezelfde persoon.
Ja.
En dat
met moet... ambitie, met een partner.
Voilà.
Met,
voilà.
Ja, dat is.
Dus, en...
Misschien nog heel even zo puur naar je loopbaan. Hè? Want je hebt dan ook een boek geschreven.
Ja.
Ik hoor dat ook vaak. Dat is ook zo mijn droom. En ik hoor dat bij andere ondernemers ook een boek schrijven. Was dat iets dat jij zo voelde van... Dat is nu ook een pad dat ik ga inslagen. Dat is ook iets dat
ik heb. Ik heb heel mijn leven geschreven.
Ah,
ik heb heel mijn leven gedichtjes geschreven. En ik heb dagboeken geschreven. Ik heb een stapel dagboeken thuis, van kind af aan.
Okay.
Bij mijn vriendinnen had ik ook. Dus ik heb heel mijn leven geschreven. Reisverslagen. Ik deed dat heel graag. En dan met in therapie te gaan, schreef ik ook veel. Gewoon van mij afschrijven. Maar ook dus, mijn inzichten dat ik kreeg, die dan uiteindelijk in de 3 stappenplannen die in mijn boek staan, ontspullen, ontmoeten en ontspannen. Ik heb daar dan een structuur in gevonden. Ik heb al die teksten dat ik geschreven had voor mijn blog allemaal ineengegoten. En daar ineens had ik zoiets van, ik heb eigenlijk...
Een boek geschreven.
Ik heb eigenlijk stof genoeg voor een boek.
Ja.
En dan heb ik mijn drie stappenplannen heel uitgebreid.
Ja, oké.
Daarin staan.
Ja, dus daar kunnen mensen al mee aan de slag gaan. Als
zelf dat staat eigenlijk alles wat ik kan vertellen, staat daarin.
Ja,
dus als je mij een boek
ideaal
leest, het enige is dat je het dan nog moet toepassen.
Zelf
moet
doen, ja, dat wel. We hebben al, een heel belangrijke tip die er is uitgekomen, of je nu mama zei of niet trouwens, van is aanvaard hulp of vraag hulp als het nodig is. Zijn er nog dingen dat je zo zegt van, dat is advies dat ik aan mensen wil meegeven?
Durf eerlijk zijn met jezelf.
Ja.
Want het is heel confronterend. Er zullen heel veel traantjes vloeien, maar laat die maar
dat
komen.
Mag,
dat mag. Dat zou zelfs zeggen, zoals dat moet, maar ik gebruik dat woordje moet niet graag. Maar ze zeggen soms, tranen zijn woorden die je niet hardop kunt zeggen. En dat is ook wel zo.
Ja.
Tranen zuiveren de ziel, dat is ook zoiets.
Ja.
Die moeten eruit. Als je voelt dat dat opkomt, laat dat eruit. Dat is een teken dat je het niet kunt zeggen, maar het moet eruit op een of andere manier. Dus als je voelt dat je wilt huilen, huilt dan gewoon.
Ja.
Toont dat je de mensen huilen.
Ja, maar we vinden dat ergens gênant of zo.
Ja,
want dat doet mij denken aan in het ziekenhuis, op het moment dat we naar huis gingen na de bevalling, mijn vriend was een auto gaan halen en ik zat zo op een bankje in de hal met Stan, 3 dagen oud. En op dat moment overviel mij zo'n gevoel van, je bent 9 maanden zwanger geweest, maar op dat moment zo van, wow, wacht, ik ben zwanger geweest, ik ben bevallen, dat is hier al 3 dagen, dat gaat mee naar huis. En die tranen, ik heb toen ook zo'n foto gemaakt en ik was daar zo tegen aan het vechten, want ik zat in die hal van het ziekenhuis en die tranen, die popt, maar dat was van geluk ook.
Ja, dat
is toch iets gênant of zo.
Maar tranen zijn, dat is emotie, hè. Geluk of angst of verdriet, dat hangt allemaal aan één, dat moet eruit. Als je het niet kunt zeggen, maar daar is niks mis mee met huilen. Eigenlijk, integendeel, dat toont zelfs, oh, want dat is zelfs modig, hè. Als je laat zien dat je...
Zeker, dat toont dat kwetsbaarheid.
Voilà, ja. Inderdaad. Ja. Ja, dus ja, ik ben eigenlijk een voorstander van...
Weet maar eens goed. Ja, misschien zo'n weensessies
organiseren. Ja, dan een lachsessie erachter.
Ja, voilà. Als mensen u willen vinden, waar kunnen ze u vinden?
Ze kunnen mij vinden op verschillende kanalen. Ik heb sinds dat ik coach ben ook sociale media kanalen. Dus dat kunnen ze mij ook op vinden op Facebook. Gewoon onder mijn naam, Elsie Hermans. Of Elsie Hermans Nestcoach. Ik zit ook op Instagram, maar ietsjes minder. Dat is dan onder minimaliseercoaching. Ik heb een website, heel simpel. Mijn naam, www.elshermans.be. Okay. En daar vinden ze alles.
Super, dankjewel om hier te zijn en om uw verhaal te doen. Ik vond het heel interessant. Ik ben er zeker van dat veel mensen zich er ook in gaan herkennen.